Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Misschien dat sommige luisteraars langzamerhand het idee krijgen, Guido, dat jij mee was gaan staken.
In Hollywood? Ja. Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met het gruwelijke fenomeen verhuizen. Ik mag me nu een trotse Schiedammer noemen. Begonnen ooit in Den Haag, via Rotterdam in Schiedam beland, vraag niet hoe. Onwijs gaaf groot huis gekocht, al wel gaaf. We stuiten hier op het een na het andere verborgen gebrek. Dus we hebben nog wel wat ellende hier op te ruimen. Ik heb mezelf in ieder geval getrakteerd op een nieuwe televisie, John. En waarom dan ook niet gelijk? Een hele grote, er hangt hier aan de muur een 85-inch Philips Ambilight. Maak ik hier reclame voor Philips Ambilight? Ja, ik maak hier reclame voor Philips Ambilight, jongens en meisjes.
Thuisbioscoop.
Het thuisbioscoop, dit ding is zo groot dat als ik Peppa Pig, die animatie, die cartoon voor mijn dochter aanzet, dat het net lijkt alsof er gigantische gemuteerde varkens door de woonkamer lopen.
Wat je ook zou kunnen doen is weer eens de Harry Potter films aanzetten. Want triest nieuws, Dumbledore, of de tweede Dumbledore, Michael Gambon, is op 82-jarige leeftijd overleden. Nou, het begon natuurlijk, hè, de eerste twee Harry Potter films, de eerste uit 2001, met Richard Harris als Dumbledore. Wat ik altijd iets meer een beetje Sinterklaas vond. En nou, die overleed na twee films. En toen heeft Michael Gambon het stokje als Albus Dumbledore overgenomen. En dat was iets meer, ik vond hem sowieso wat kwieker. Hij was ook iets jonger nog en een beetje een hippie-achtige Dumbledore. Sowieso, Michael Gambon, ik kende hem verder dan rond diezelfde tijd, 2001, Gosford Park, was hij een van die enorme uitgebreide Britse crème de la crème cast van, wie zat er ook? Maggie Smith zat daar ook in en noem ze allemaal maar. En de cook, the thief, his wife and her lover. Van Peter Greenaway. Dat is, iets oudere mensen. Ik heb er heel vaak van gehoord, maar ik heb het nog nooit gezien. Ik moet het echt wel eens een keertje aanzetten. Hij was de Singing Detective. Dat is een hele bekende BBC-serie uit de jaren 80. En daarnaast, hij deed heel veel toneel. Ondanks dat sommige mensen altijd Richard Harris zo van, dat was de eerste. Dus dat is de echte. Nee, voor mij, Michael Gambon, dat is mijn Dumbledore. Die vond ik echt iets beter passen. Oh, zeker ook als je kijkt naar, volgens mij is dat Order in the Phoenix, als die dan gaat strijden tegen Voldemort.
Oh ja.
Achteraf denk je van, dat had ik Richard Harris, hoe had dat dan eruit gezien? Dat die gewoon daar eigenlijk te hard blazen en hij valt om of zo.
Ja, als een vechtende kerstman inderdaad. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. En Michael Gambon zei dat ook altijd over zichzelf. Hij zei, ik ben een oude hippie en ik ben mezelf vooral gaan spelen. Dus dat is niet zo'n hele vreemde vergelijking. Ja, het was inderdaad een Shakespeare-geschoolde acteur. Ik weet nog toen ik het artikel schreef voor het AD dat hij was overleden, dat ik direct op een flikker kreeg van collega's dat ik de Singing Detective niet in dat artikel had vermeld. Dat heb ik er nog snel even aan toegevoegd. Dus goed dat jij dat ook net noemt. Want voor heel veel mensen is Michael Gambon de Singing Detective. Maar voor het grote publiek is en blijft Michael Gambon natuurlijk Dumbledore.
Do not pity the dead, Harry. Pity the living. And above all those who live without love. I'll be going now, Harry.
Professor? Is this all real? Or is it just happening inside my head?
Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real?
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Movie Insiders. Die je geregeld kan vinden op Spotify, dan wel op Apple Music, Google Podcasts of welk audioplatform dan ook. We hebben een hoop films te bespreken, laten we beginnen. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Ja, dat begint bijna zo'n gebruikelijke riedel te worden. We waren weer even uit de lucht, want wij waren ook even aan het staken. Nou ja, of de stakingen nu, ze zijn deels voorbij. De schrijvers in Hollywood zijn in ieder geval weer aan het werk. Jasper doet straks even een update en gaat ook in op de vraag hoe ver de acteurs staan in hun strijd voor een betere CAO. Wij hebben ondertussen een hele hoop ook gezien, in de bioscoop, bijvoorbeeld The Creator en... Oh, jij zag de nieuwe Exorcist, die komt ook uit. We hebben ook twee recensies van nieuwe bioscoop-releases. Straks het prachtige Past Lives van Celine Song. En we beginnen zo met de Nederlandse Gouden Kalveren-winnaar Oscar-inzending Sweet Dreams. Maar we hebben ook nog het een en ander gezien thuis op jouw mega bioscoop. Scherm in je, jij dan, ik nog niet, maar...
Philips Ambilight is het, 85
inch. Ja, doe nog maar een keer reclame maken. We hebben onder meer een bespreking van de nieuwe John Carney. Dat is de Iers regisseur van Once en Sing Street. Persoonlijke favorieten van ons.
Yay.
Zijn nieuwe werkje staat op Apple TV Plus, is dat volgens mij. Flora and Son. Daarnaast, ik zag nog iets op Disney en we gaan toch ook wel even stilstaan bij die Wes Anderson Roald Dahl filmpjes op Netflix. Nou, ik denk dat we daarmee al een heel vol programma hebben. Iets van een top 5 bewaren we voor een volgende keer. We gaan eerst naar Nederlands-Indië van rond 1900, maar dan wel op een hele aparte manier verbeeld. Dit is de Nederlandse Oscar-inzending Sweet Dreams.
Wij zijn hier niet gekomen om te overheersen. Overheersing, dat is banaal.
Selama aku masih hidup, aku yang putuskan apa yang aku lakukan dengan tubuhku.
Siapa yang bicara soal tubuhmu?
Die dingen gaan van vader op zoon. God heeft dat zo bedoeld.
Ja, zo heeft God het godverdomme bedoeld.
Bagaimana kalau semua orang memikirkan diri mereka sendiri?
Dengan begitu, semua orang tak akan terlupa.
Zijn we niet veilig? Te veel onrust.
Dat kan me niet schelen!
Als je het hebt over Sweet Dreams, heb je het meteen ook over de gulle. Gouden Kalverenwinst, 6 stuks, samen met Brimstone is dat een record. Dan zeg je ook de Nederlandse Oscar-inzending voor de Academy Awards van volgend jaar. Maar je hebt het vooral over een persoon, René Soutendijk. Toen ik haar laatst sprak, mopperde ze licht toen ik meer dan één keer het woord comeback liet vallen. Ja, natuurlijk, mevrouw Soutendijk speelde wel degelijk verschillende rolletjes her en der. Maar je kan toch in algemene zin stellen dat ze niet meer de polderster van weleer is. De nu 66-jarige actrice was vooral in de jaren 80 veelvuldig op het witte doek te bewonderen. In films die inmiddels de klassieke status genieten. Denk aan Spetters, het meisje met het rode haar, van de koele meren des doods en De vierde man. Sinds halverwege de jaren 90 werd het stiller. Sweet Dreams beschouwen als een bioscoop comeback is dus wat mij betreft zo gek nog niet. Maar waar gaat die film eigenlijk over? Op en rond de Indonesische suikerplantage van het echtpaar Jan, gespeeld door Hans Dagelet, en Agathe, René Soutendijk, overheerst de bitterheid van verval. Het is om en nabij 1900. De Hollanders weten dat het koloniale tijdperk zo'n beetje op zijn einde loopt, maar weigeren daaraan toe te geven. Dan komt Jan, de paterfamilias, om het leven en klitmoeder Agathe samen met haar vervreemde zoon Cornelis en zijn hoogzwangere vrouw Josephine. Wat hen betreft wordt de suikerfabriek zo snel mogelijk verkocht, maar Agathe wil daar weinig van weten. Goed, terug naar haar, naar Soutendijk, wel te verstaan. Is haar comebackrol, we houden hem erin, comebackrol, de reden om deze film te gaan zien? Of heeft dit zwartkomische drama van de Bosnisch-Nederlandse regisseur Ena Sendiarevic meer te bieden? En John, waag het niet deze zin te gebruiken. Sweet Dreams is voor Nederlandse begrippen best de moeite waard.
Het is dat je hem nu zelf al genoemd hebt. Hoef ik het niet te doen.
Dacht ik al. Mooi, hè?
Ja, nee, de film heeft absoluut meer te bieden dan... Nou ja, kijk, je kan hem ook vanwege de comebackrol van René gaan kijken. In hoeverre kan je het eigenlijk... Is het een hoofdrol? Ja, ze won dan het Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Het is één van de hoofdrollen. Het is zo'n film met eigenlijk vier hoofd/bijrollen erin. En de rest noemen we zo wel even. Nou ja, het mooie is dat het personage daarin zie het mooist dat ja, die vergankelijkheid of het verval van inderdaad dat stervend systeem van het kolonialisme, het loopt op zijn einde en dan wordt er onderling ja, gekissebist of besloten van ja, willen we nou blijven of weggaan? Zij wil dat of kan dat niet, ook omdat zij zo gewend is geraakt aan dat leven en aan die status die ze daar heeft. Zij klampt daar echt aan vast.
Die decadentie.
Ja, en dan is het nou ja, ook een tijd van overgang. Want hè, in het verleden, zo ging het er toen aan toe. Dan is er dus een kwestie van de opvolging nadat die Jan opeens het loodje legt. En dan is er daarnaast dat er ook in de ja, maatschappij daar op dat moment het een en ander opkomt. Verzet, er wordt gestaakt in die suikerfabriek. Je hebt ene Reza, die vertegenwoordigt dan een beetje nou, die groep, zeg maar. En dan vooral een belangrijk personage is Siri, de huishoudster waar Jan dan die dat zoontje ook mee heeft.
Ja, maar City, ja. Niet Siri. Siri is die AI-computer. Oh, City heet
ze. Oké, sorry bij deze. Maar koloniale satire. Het, nou ja, het is zo'n zwaar onderwerp via absurdisme voor de scriptschrijfster en regisseuse. Ik hou de naam er even voor me voordat ik hem verkeerd uitspreek. Maar ik vond het wel aardig om te lezen in een interview met haar dat zij de Cremator, die Tsjechische New Wave van eind jaren 60, dat een inspiratiebron is geweest. En ja, sowieso deze film, het gevoel van vervreemding en het zoiets van het verleden, het koloniale verleden, bekeken door hedendaagse ogen, is ook een soort van klein subgenre de laatste jaren met het Argentijnse Zama. Ik weet niet of je die al gezien hebt. En dan de favorite van Yorgos Lanthimos met de Oscar-winst voor Olivia Colman. En iets van een jaar of twee terug, dat Corsage, die Oostenrijkse film over Sissy, de nadagen daarvan. Dus kijk, het is inderdaad, nou, dan ga ik het zo hebben we het toch wel over de stijl, maar deze film heeft echt veel meer te bieden dan alleen het goede acteerwerk van René. En laten we vooral even die Florian Meijer ook
noemen, ja, die is leuk, speelt.
Die won dan het Gouden Kalf voor beste bijrol.
Ja, die speelt dus haar zoon en dat is echt een schlemiel, echt een engert en ook een beetje een droeftoeter. Ja, ik begin dan ook toch even met René Soutendijk. Fijn om haar weer te zien. Zij heeft echt presence. En het is grappig, jij noemde de favorite, maar die had ik ook in mijn aantekeningen genoteerd staan, omdat haar personage Agathe best een beetje doet denken aan Olivia Colman in The Favourite. Zij speelt dan in die film dat kostuumdrama met dat vervreemdende randje Queen Anne. En dat is net als Agathe een bitch, iemand die totaal niet met haar beide benen in de echte wereld staat. Maar je hebt ook met haar te doen. En dat krijgt Soutendijk hier ook voor elkaar. Je haat haar eerst en je denkt, oh mijn god, weg met dat mens. En gaandeweg, ja, zij zit ook maar gevangen in dat systeem. Ze weet niet beter. Dit is nu eenmaal haar levensstijl. En ze heeft ineens niets meer als haar vent wegvalt. En ze komt achter de meest gruwelijke dingen. Namelijk dat haar vent vreemd ging met de huishoudster en daar dus een kind mee heeft.
Nou, dan heeft ze voor mij, voor mijn gevoel, wist ze dat altijd al wel.
Ja. Ik moet weer even teruggraven in mijn herinnering, want het is even geleden dat ik hem zag. Maar ik kreeg wel het idee dat, nou dat is ook onderdeel van Agathe's persona, haar karakter, is dat zij het inderdaad misschien wel wist, maar nou...
Dat gebeurde nou eenmaal.
Ja, een beetje oogluikend toestaan. En je zegt het goed hoor, volgens mij is zij... De film in die zin is zij de film in thematisch opzicht. Zij is de belichaming van dat koloniale verval. Dat het over is en uit.
En daar mooi in het begin. Met een vriendin van haar. En de toekomst komt eraan. Dat één tweetje over een telefoon. Zo van dat de telefoon is net uitgegooid. Ja, dan kan je ze horen aan de andere kant. Ja, maar dan kan je ze niet zien. Ja, maar je kan ze wel horen. En dan lijkt het alsof ze dichterbij zijn. Ja, maar je kan ze niet zien. Dus dan is het toch nog verder weg.
Ja, maar ook dat ze met z'n tweeën in die bek van die opgezette tijger kijken.
Ja. Ook zo'n camera daarin zit. Ja,
ja, en Soutendijk is heerlijk grotesk. Ze smeert en heeft toch iets kwetsbaars. Dus ja, ik vind alle aandacht voor haar wel terecht. Overigens, we hebben het dus over de Nederlandse Oscar-inzending en over haar comebackrol. Maar het is ook nog wel aardig om te vermelden dat zij heel onverwacht op het filmfestival van Locarno ook beste actrice won. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen voor deze film.
Sowieso. Er is momenteel veel reclame door onder meer die Gouden Kalverenwinst.
Ja.
En veel aandacht in de media. En ik zag hem in het filmhuis bij ons. En het is momenteel ook wel een hit in de filmhuizen.
Is dat zo? Ja, want dat vroeg ik me af. Jij werkt in een van die filmhuizen in Den Haag. En daar staan mensen wel redelijk voor deze film in de rij?
Ja, de zaal zit vol.
Nou, dat is leuk om te horen. Ik vind dat ook wel terecht. Want ik ga het anders formuleren, John. Daar komt hij. Okay. Ik durf het bijna niet. Maar oké, laat ik het zo zeggen. Je ziet dit in Nederland vrij weinig.
Ja.
Ja, zo'n soort film. Zo'n absurdistische, zwart-komische film. Die ook eigenlijk in de kern een dramatische vertelling is. Maar waar je ook een beetje om mag gniffelen. Met een cynisch randje. En ja, Sweet Dreams is zoveel meer dan Soutendijk. Want als ik aan Sweet Dreams terugdenk, dan kan ik die sfeer bijna weer oproepen. Toen ik de film net had gezien, dacht ik van, dat is wel een aardige film, maar hij blijft wel hangen. Hij blijft hangen. En je krijgt toch ook een beetje tropenkoorts van deze film, met die irritante muggen overal. En toch dat de gekte een beetje toeslaat. Want waar staan we nu met dit land? Waar staan we in de tijd? Het is blijkbaar voorbij. Wij zijn Hollanders, ergens heel ver over de grens. Wat doen we hier eigenlijk? Maar ook vanuit de andere kant, vanuit de lokale bevolking gezien, die inderdaad dan een opstand beramen. Wij gaan hier weg. Ja, maar waarheen dan? Want dit is toch hun land? Dus dat heeft, ook dat is zowel een beetje grappig als heel triest. Dus die een-tweetjes mixen heel knap samen. Het is geen volmaakte film. Ik vond af en toe de symboliek heel dik bovenop liggen. Ik zal niks verklappen, maar in een van de slotscènes van Soutendijk, dat is zo overdreven symbolisch. Dat zijn echt schoonheidsfoutjes op verder een film die toch in mijn hoofd blijft zitten. En blijft spoken bijna, wil ik zeggen.
Ja, en wat ik ook wel merkte met een hoop vooral oudere bezoekers. Het is voor sommige mensen niet helemaal het soort film wat ze dan verwachten. Want het heeft een hele eigenzinnige stijl. Het heeft een 4:3 kadering, waardoor je vaak het gevoel hebt dat je ook een beetje opgesloten zit in die situatie. Mooie kleurcontrasten erin. Je hebt natuurlijk dat jungle groen. En dan in de production design, bijvoorbeeld in die villa, heb je dan weer knalrode muur of vooral die beetje witte Victoriaanse jurken waar René en zo in lopen. Dat dan, mooie mise-en-scène heeft het. En een bepaald soort absurde visuele humor. Ook met de, ik weet niet, er is vast een andere naam voor, maar ook een beetje de plaatsing. Dat valt onder de mise-en-scène, zo van waar plaats je je karakters in
de choreografie. Misschien?
Ja, choreografie. Ja. Bijvoorbeeld die Cornelis op zo'n hobbelpaard, weet je, dat soort dingen. En dan gecombineerd met de cameravoering. Nou ja, daar zat ik nog wel een beetje mee. Misschien dat ze qua script er net niet helemaal uitkomt. Qua karakters. Die Cornelis is eigenlijk best wel nog meer dan Agathe, René. Nog complexer karakter. Omdat je bij hem een soort van tweestrijd merkt van, hij komt wel van, hij is wel van die tijd. En komt uit, laten we even zeggen, een beetje conservatief nest. Maar heeft wel weer progressieve ideeën. En is eigenlijk weer een beetje kinds, doordat hij een deel van zijn opvoeding heeft gemist. Maar moet zich ook wel weer heel volwassen voordoen. En daar speelt dan ook weer kapitalisme mee. En dan heb je die hoogzwangere vrouw van hem, die Josephine, die een beetje seksueel gefrustreerd is. En op een gegeven moment meer compleet onder de muggenbulten zit.
Hij wordt trouwens gespeeld door Lisa Zweerman. Die wil ik wel even genoemd hebben. Want zij is eigenlijk van oudsher een soapie. En zat veel in Costa en zo. Maar zij heeft wel degelijk talent. Zij heeft ook, zij heeft ook iets zwartkomisch over haar. Zij kan ook een beetje zo'n verbitterd dametje spelen. En dat doet ze hier heel erg goed. Ik vond wel haar karakter en die van Cornelis. Het is op het randje van het karikaturale, maar het past ook alweer in deze film die nooit het ultradramatische opzoekt. Het blijft uitvergroot en dat geeft juist deze film zijn meerwaarde, toch ook wel.
Ja, maar dat absurdisme zie je vooral terug in de Nederlandse familie. Want die ziet die, wat eigenlijk in de film en voor ons de observant is, door haar ogen aanschouwen we het. Zij staat erbij en kijkt er naar. En misschien had ze in haar script toch haar iets meer te doen moeten geven of zo. Want sowieso is het wel voornamelijk ook, het is een vrouwelijke scriptschrijfster en regisseuse, legt dan ook wel de focus op de vrouwen dan in die tijd en hun situatie. Maar dat het misschien zo had kunnen zijn dat er iets meer aandacht aan de lokale bevolking besteed had kunnen
niet,
worden.
John, is dat niet een beetje het probleem van Sweet Dreams, dat het wel erg veel wil? Want je zei het eigenlijk al, alle personages zijn veredelde bijrollen of bijna hoofdrollen. Ik had meer van René Soutendijk willen zien, veel meer eigenlijk. Ik had veel meer van Cornelis en Josephine willen zien. En City vond ik ook wel interessant, maar telkens als zij in beeld verscheen, werd het wel weer heel erg, nou, werd het ernstiger van toon. Dat is op zich niet erg, maar dat mag ook schuren of botsen met de meer satirische randjes. Maar daar zit misschien een hele andere soort film in verscholen. Dus misschien één of twee minder personages had gewerkt, of één iemand meer focus geven. En nu is de regisseur samen met de scenarist constant aan het jongleren van, ja, wie geven we hoeveel aandacht? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die ik ook boven het beeld zag blijven staan.
Ja, en dan kan je sowieso wel zeggen dat de stijl, en dan gecombineerd met het absurdisme, dat is wel overheersend. Sorry, no pun intended. En
ja, nee, de sfeer blijft hangen. En dat is vooral, dat vond ik een hele knappe vondst. De soundtrack is sowieso best de moeite waard, maar het meest blijft hangen, dat zijn dan die Indonesiërs die dan van die zielloos gespeelde klassieke muziek opvoeren in dat huis. En dat heeft iets heel treurigs en dus ook weer grappigs. Dat is die bijna valse klanken van bekende klassieke werken die gewoon, nou ja, uit pure noodzaak daar moeten worden opgevoerd. Het blijft ook hangen.
Ja, sowieso de hele score is een beetje toepasselijk. Meestal een klein beetje vals. Dat zorgt inderdaad ook voor, ja, gewoon inderdaad het complete plaatje. Nou is het wel zo dat ik, althans dat voelde ik zelf meer, dat hij naar het einde toe net een beetje iets aan kracht verliest. Of net iets te veel en één of twee clichés te veel. Of het onvermijdelijke, ja, zo voelden we hem wel een beetje aankomen. En dan nog één laatste vermelding. Is wel grappig dat Max Havelaar, die jaren 70 Nederlandse klassieker van Fons Rademakers, Peter Faber, die Max Havelaar speelde, die heeft hier een bijrolletje als de dominee / notaris.
Ja.
Beide functies. Maar het is, ja, een opmerkelijk filmpje en interessant en ook echt wel mijn ding. En wat jij volgens mij inderdaad al eerder aanstipte van, zeker voor Nederlandse begrippen, nee, ja, niet kwalitatief, maar nee, dit soort cinema maken wij inderdaad niet zoveel. Dus het is in dat opzicht ook al een uitzonderlijk gevalletje. Ga zien.
Ja, zeker. Sluit je aan bij die rij.
Blijf luisteren. We hebben zo ook nog gezien in de bioscoop onder meer The Creator en de nieuwe Exorcist. Past Lives recensie komt eraan. En dan nog wat titels op de streamingdiensten, waaronder Flora en Sun. Daar gaan we straks uiteraard wat muziek van draaien. Het zou fantastisch zijn als we hier een stukje score van Sweet Dreams zouden kunnen laten horen. Hele opmerkelijke soundtrack heeft dat. Maar die is nog niet beschikbaar, dus Guido, alternatief?
Ja, dan maar weer Hans Zimmer.
Nou, leuk. Weer Hans Zimmer.
Nou ja, Hans Zimmer loopt al jaren mee en maakt ook wel eens een misser. Maar voor de creator, die ik straks heel kort ga bespreken, maakt hij toch wel een van zijn, vond ik, fijnste soundtracks in jaren. Vooral op emotioneel vlak, verrassend genoeg. Hij doet meer dan dom. Zo blijkt maar weer Hans Zimmer voor de creator. Blijf luisteren.
Guido, The Creator. Moet ik die in de bioscoop gaan zien?
Ja, als je hem wil zien, zie je hem dan in de bioscoop. Okay. Lekker ambigu antwoord. Ik heb een beetje gemengde gevoelens over The Creator, maar ik ben ook blij dat een dikke Hollywood blockbuster weer eens origineel is. Origineel tussen aanhalingstekens, dat het dus niet een sequel, een remake is of iets dat al een IP is, zoals een Super Mario Brothers of iets dergelijks. Dat is toch vrij zeldzaam aan het worden in Hollywood. En dat komt omdat regisseur is Gareth Edwards. En die heeft wel wat succesjes achter zijn naam staan. Hij maakte onder meer Star Wars Rogue One. Een Star Wars story, zo moet die klinken. En die Godzilla-versie van hem is zeer verdienstelijk. Vooral in visueel opzicht. Geldt ook weer voor de creator. Het is in visueel opzicht een bijna, nou, volmaakt wil ik niet zeggen, maar het steekt zo met kop en schouders uit boven de gemiddelde special effects blockbuster van tegenwoordig. Die, nou, we hebben het er eindeloos over gehad in Movie Insiders. De green screens, dat gewichtloze, de moi visuele effecten. Gareth Edwards komt uit de visual effects hoek. Hij debuteerde ooit met Monsters. Die hebben wij nog besproken volgens mij hier.
Ja.
Dat was jaren geleden. En die had hele indrukwekkende special effects. En iedereen die film toen zag, die las vervolgens online dat Gareth Edwards de visual effects gewoon allemaal thuis van achter zijn computer bij elkaar had geknutseld. Want hij wist gewoon hoe je dat moest doen. En voor de creator schoot hij ook heel veel op locatie. En je ziet het er van af. Het ziet er gelikt, fris en goed verzorgd uit. Waar gaat het over? Een oorlog tussen de mensheid en AI op holgeslagen robots. Of toch niet op holgeslagen. Misschien moeten we deze robots wel meer in de armen nemen dan we aanvankelijk denken. Dat is een beetje de plot. Dat gaat vooral gepaard met heel veel oorlogsgeweld en explosies. Als je daarvan houdt, dan kun je je vingers erbij aflikken. In de hoofdrol zit John David Washington. Die gaat op zoek naar de creator. Want, zeggen zijn meerdere, als je de creator vindt en je schakelt die uit, dan kunnen we dat AI voor eens en voor altijd de mond snoeren. En dan komt hij erachter, dat lijkt me geen spoiler, maar dat zit ook wel in de trailer. De creator is een kind. En dat kindje is een robot. Denk aan Haley Joel Osment in Steven Spielberg's AI, Artificial Intelligence. Deze film speelt heus wel leentjebuur bij heel veel andere science fiction films. Het is een snufje Blade Runner, een snufje AI, een snufje Apocalypse Now zit er ook in.
Doe maar.
Het is gewoon inhoudelijk gezien oké. Okay. De film doet heel erg zijn best om ook emotioneel te zijn. Dat lukte niet. Nogmaals, in audio, we hoorden net een stukje van de score van Hans Zimmer, in audiovisueel opzicht is The Creator echt wel de moeite waard om eens aan te zetten of, nou, als je hem dan ziet, toch even op dat grote witte doek mee te pakken.
Oké, okay. Nou, ik maar...
De timing is trouwens wel een beetje... Gareth
AI,
Edwards,
ja.
Ja, je zou het en goed kunnen noemen, want iedereen heeft het nu over AI, maar een film die eigenlijk zegt van ja, we moeten AI eigenlijk omarmen in een tijd waarin Hollywood acteurs echt helemaal in de stress raken van die twee letters A en I, is misschien, is er ook weer, is ja, de timing goed?
Ja, toevallig fout de timing, dat zou, ja. Ja, oké, ik ga hem wel even kijken, sowieso. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar de nieuwe Exorcist. Dat heeft sowieso heel lang geduurd. Maar dit is ook, geloof ik, echt letterlijk een sequel op de originele. Die we laatst nog besproken als klassieker. Dus die is nu 50 jaar oud. Van de onlangs overleden regisseur William Friedkin. Met Ellen Burstyn als de moeder. Die zit ook weer in deze, toch? De nieuwe Exorcist Believer of zo?
Ja, rottitel. Die Exorcist dubbele punt Believer. En zo aardig om te melden wie hem gemaakt heeft. Dat is David Gordon Green. Want die vindt ineens dat hij patent heeft op al die klassieke horrorfilms. Hij deed Halloween opnieuw in drievoud. En met middelmatig succes wat mij betreft. En helaas doet hij dat ook met die Exorcist. Het is geen snertfilm. Hij is vakkundig gemaakt. Maar ja...
Ja, bestaansrecht? Vrije...
Nee man, absoluut niet. Kijk, het is flauw om een film te vergelijken met een 50 jaar oude klassieker die we allemaal heel hoog in het vaandel hebben zitten. Maar daar vraag je wel een beetje om als je Ellen Burstyn ook weer laat opdraven. Als het exact 50 jaar na dato is en dat je dat ook van de daken schreeuwt in de marketingcampagne. Ja, dan kun je het ook krijgen. The Exorcist Believer is gewoon een beetje een oké standaard horrorfilm. Weinig opzienbaar. Het is een zootje ook vooral. De opbouw is nog redelijk zorgvuldig. Daarin doet hij dan een beetje denken aan de oude Exorcist. Het duurt lang voordat de duivelsgebroed om de hoek komt kijken. We volgen die acteur Leslie Odom Jr. Die kreeg hij niet ook een Oscar-nominatie voor... Help me.
Met
One Night in Miami?
Ja, die.
Ja, goede acteur. Brak door met die musical Hamilton, trouwens. Ja. En die is in Haiti met zijn zwangere vrouw. Er is een aardbeving en zij komt om het leven, maar haar kindje overleeft het. En dan zoveel jaar later raakt dat meisje vermist. Papa helemaal in paniek. En die paniek is niet over als hij eenmaal terugkeert na een paar dagen. Want dan gaat ze zich heel raar gedragen. À la Linda Blair in de originele Exorcist. En dan krijg je gewoon je standaard horror ontbijtkoek voorgeschoteld.
Een beetje rehash van de eerste.
Ja, en weet je wat ik zo jammer vind? Dan haal je Ellen Burstyn terug. Haar personage in de originele Exorcist is echt heel gelaagd en complex. En heel interessant. En hier, ja, Leslie Odom Jr., zijn personage, dan gaat dan bij haar te raden van... joh, jij had er ook zo'n dwaas kind dat door de duivel was bezeten. Geef mij
even... Je hebt daar ervaring mee.
Maar zij wordt echt als een voetnoot behandeld in deze film. Echt, zij is er echt puur voor haar naam of zo. Van kijk eens wie wij hebben kunnen scoren. Het is bijna schandalig, het is bijna heiligschennis om haar zo... bekaaid er vanaf te laten komen. Nee, je kan deze echt met een gerust hart overslaan. Hij is misschien net ietsjes beter gemaakt dan zijn Halloween films.
Okay.
Maar dat zegt nog steeds weinig. Ik zeg skip in die hal.
En dan zag je ook nog, even heel kort hoor, Guido, dat domme geld, Dumb Money.
Dumb Money, ja, die wil ik even genoemd hebben, want die vond ik wel echt de moeite waard. Bijzonder omdat het gebaseerd is op een waargebeurd verhaal dat zich nog geen 3 jaar geleden afspeelde. Dat is wel bijzonder. Dat zie je toch niet vaak? Films die zo in de recente geschiedenis duiken.
Niet heel vaak, nee.
Nee, het gaat over een groep kleine investeerders die tijdens de coronapandemie een soort mini-revolutie ontketenden en Wall Street op zijn kop zetten. Ja, ze liepen allemaal achter een soort nerdy YouTube-held aan, Roaring Kitty. Dat is dan zijn online pseudoniem van een of andere Amerikaanse financieel analist, gespeeld door Paul Dano. En die zegt tegen zijn volgers: we moeten zoveel mogelijk geld gaan investeren of aandelen kopen in de videogameketen GameStop. Het is altijd lastig, je moet mij geen economie laten uitleggen eigenlijk. Maar nee. Grote rijke stinkers, waaronder Seth Rogen en hoe heet hij ook alweer, Vincent D'Onofrio. Die willen daar een stokje voor steken. Die denken, oh, dat zijn die sukkeltjes die alleen maar met dom geld smijten. Dumb money wordt dat genoemd. Die gaan we even een kopje kleiner maken. Maar uiteindelijk is dit zo'n waar gebeurd verhaal waarin Jan Modaal het eens een keer van de arrogante geldwolf won. Advies. Heerlijke film dit. Heerlijk geacteerd. Een goede feel-good film. Met spitsvondige dialogen. En ook echt helemaal à la The Social Network geënt. In deze tijd, helemaal geaard in deze tijd. Maar kijk na afloop niet online naar de ware gebeurtenissen, want dan valt het een beetje tegen. Want het was allemaal niet zo mooi als de film je doet geloven.
Nee, er is natuurlijk wel een Hollywood sausje overheen gegaan.
Er zit een Hollywood sausje overheen, maar ik heb wel echt genoten van Dumb Money. En ik vond het bizar om te zien hoe die coronapandemie tijd werd verbeeld. En hoe dat bij me binnenkwam. Van, oh ja, die coronapandemie. Jeetje mina, die lockdown.
Vergeten, ja, shit.
Ja, heftig.
Laten we dan nu gaan naar een film die we wel allebei gezien hebben. De nieuwe release, Past Lives.
There's a word in Korean. Inyeon. It means providence. Or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him.
Did he miss you?
In de briljante beginscène van Celine Song's debuut Past Lives observeren we 3 mensen aan de overkant van de bar, een Koreaanse man en vrouw in gesprek en een blanke man die er nogal ongemakkelijk naast zit, en horen we mensen het raadspelletje spelen. Wat zouden die van elkaar zijn? Collega's? Toeristen en hun gids. We gaan 24 jaar terug in de tijd en zien kort de onuitgesproken jeugdliefde tussen Nora en Hee Soong voordat zij met haar familie naar Canada emigreert. 12 jaar later komen ze toevallig via Facebook weer met elkaar in contact, maar afstand en ambities voorkomen een treffen en de vriendschap, of meer, verwatert weer. Nogmaals 12 jaar later bezoekt Hee Soong de inmiddels met collega-schrijver Arthur getrouwde Nora in New York en hangt de wat-als-vraag constant in de lucht. Bij zo'n film als deze vind ik het enerzijds prikkelend, maar ook vaak wel een beetje lastig om de vinger te leggen op wat hem zo goed maakt. Wellicht ook onmogelijk kiezen tussen de rake regie, schitterend script, geweldige rollen van Greta Lee, Theo Yu en John Magaro, melancholische sfeer en herkenbaar gevoel. Wat zou het zijn? Waarmee ik weer verwijs naar de opening. Wat zag jij, Guido? Misschien wel een Before-trilogie in 1 met een scheutje Lost in Translation?
Dat zijn niet eens zulke hele vreemde vergelijkingen. Ja, wat zag ik? Een film die een kolfje naar de hand van Guido is. Een film over een liefde die niet tot wasdom mag komen. Een film die het vooral moet hebben van alleszeggende, verstilde blikken in plaats van hele uitgesproken dialogen. Sterker nog, er hadden voor mij nog minder dialogen en monologen in mogen zitten. Ik had ze niet nodig om al die gevoelens mee te krijgen dankzij het geweldige script, regie en die fantastische acteerprestaties die wat mij betreft eigenlijk niet overgeslagen zouden mogen worden bij de Oscars volgend jaar.
Ik denk dat deze vol mee gaat doen waarschijnlijk.
Het zou mij niets verbazen, want sommige films raken nu eenmaal een gevoelige snaar, ook omdat ze iets herkenbaars hebben. Het gaat over een mislukte liefde, dat is het ook niet. Het bijzondere, denk ik, aan Past Lives is dat centrale drama. Het gaat niet over een vrouw die een verkeerde keuze maakt, maar die de pijn voelt dat je ook een andere keuze had kunnen maken, die ook mooi had kunnen uitpakken. Dat je bijna niet zozeer verliefd bent op twee personen, maar dat je af en toe dat gevoel hebt als mens, kon ik mezelf maar in tweeën splitsen en ook dat alternatieve levenspad bewandelen. En dan ga je bij jezelf te raden. Iedereen kent dat. Iedereen moet dat het wat als spelletje. Wat als ik toen niet die beslissing had gemaakt, maar daar was gebleven. Wat als ik niet was verhuisd van Korea naar Amerika.
Ze had geen keuze.
Zij ook niks aan kon doen, omdat dat een beslissing van haar ouders was.
Ja.
En die pijn, het is een beetje pijn, maar zij moet eigenlijk voor haar gevoel met die Haesung weer opnieuw in contact komen, ook al is ze inmiddels redelijk gelukkig getrouwd, lijkt het, om in het reine te kunnen komen met haar verleden, om voor zichzelf erachter te komen, heb ik de juiste keuze gemaakt, of is dit nu eenmaal een past life, dat een past life moet blijven?
Ja. Kijk, dat universeel herkenbare vraagstuk van wat als, wat iedereen inderdaad volgens mij wel eens heeft. En hoeveel anders had je leven er dan uitgezien als je toen voor die keuze. Nou ja, en dan speelt het natuurlijk lot en toeval. Wat is het boeddhistisch iets van over lot, bestemming. Dat wordt ook nog aangehaald.
Wil ik het zo nog wel even over hebben, want dat is wel redelijk cruciaal.
Ja, zeker. Maar dan ook op latere leeftijd, dan alsnog of toch weer niet. Of dan terugdenken aan de wat als, het leven dat je nooit geleid hebt. En als je toen voor dat had gekozen, was je leven dan daarmee beter geweest? Dat is ook maar gissen, je weet het niet. En zeker op het gebied van liefde is dat nogal interessant. Oude gevoelens, onuitgesproken gevoelens ook. Dat zal ook wel iets met de Koreaanse cultuur te maken hebben. Maar het zorgt hier, of bij de latere ontmoeting, die dan uiteindelijk, dus zoveel jaren later, toch weer plaatsvindt, voor vaak een beetje ongemakkelijke of nogal pijnlijke stiltes. Maar het mooie van het script, of van deze film, is dat dat allemaal door spel en regie wordt het toch voelbaar. En het heeft veel raakvlakken met de Before-trilogie van Richard Linklater, met Ethan Hawke en Julie Delpy. Maar in de Before-trilogie zijn ze vooral heel veel aan het ouwe hoeren met elkaar. En hier vallen er gewoon heel veel van die, soms moeilijke stiltes. En anderzijds ook gewoon de stilte van, een hele begrijpelijke stilte. Van je ziet elkaar na zoveel jaar weer en er staat opeens iemand voor je die je 24 jaar niet gezien hebt. En raakvlakje met de Before-trilogie is ook wel dat je hier ook de tussenliggende tijd zelf kan invullen als kijker, zonder dat het zo nodig uitgesproken hoeft te worden.
Ja, en iedereen bij het bespreken van deze film focust zich vooral op het liefdesaspect. Maar ik denk dat minstens zo interessant het aspect is van het bestaan van een immigrant. Zij was dus een jaar of 12, 13 toen zij met haar ouders mee verhuisde naar de Verenigde Staten of eerst naar Canada.
Canada en dan ging ze daarna voor studie, wat ze wil dan schrijven.
Gaat ze naar New York City inderdaad. Ja. En dan bouwt ze een heel ander leven op en krijgt ze ook die normen en waarden van de westerse cultuur mee. En het herzien met Haesung brengt haar ook weer terug naar haar roots. En zij biecht ook heel eerlijk aan haar echtgenoot op van ja, dat valt bij hem ook best wel een beetje verkeerd. Ik kan me ook best voorstellen van hij heeft iets heel Koreaans mannelijks.
Ja.
dan zou ik ook even schrikken als vent, denk ik, als ik dat hoor. Maar hij is natuurlijk ook wel heel meegaand door te zeggen van ja, hier kan ik niet voor gaan liggen. Jij wil duidelijk je oude jeugdliefde zien en heeft misschien toch ook door, wat wij als kijker ook door hebben, het is meer dan alleen een afrekening met het, of het in het reine komen met het verleden, maar ook in het reine komen met waar je vandaan komt, wat dus je roots zijn in een heel ander land met een heel andere cultuur.
Ja, want dat die twee duidelijk een verbintenis met elkaar hebben, dat komt wel over. En dan is het eigenlijk.
Het komt vooral over, en dat vond ik bijzonder, ik weet niet of jij dat ook had, John, maar dat komt vooral over in de scènes die zich in de tegenwoordige tijd afspelen. Ik heb lang in de film gedacht van, had ik meer scènes van de jeugdliefde van toen willen zien? Dat je iets meer meekrijgt waarom die twee zo'n diepe band hadden. Maar het is ook wel mooi dat het in slechts een handjevol scènes wordt geschetst. Ze hebben gewoon iets onbegrijpelijk. Ja, wat je soms hebt met mensen. Gewoon een klik.
Ja, die je chemie, niet kan
definiëren. Een chemie. En ze hadden altijd een spelletje samen van wie haalt hogere cijfers op school, jij of ik. En ook de manier waarop ze afscheid nemen als kinderen is gewoon doei, that's it.
Vaarwel.
Want ze hebben nog niet de leeftijd om daar een hele mooie speech aan vast te hangen of zo.
Nee, inderdaad. En dan is het ja, eigenlijk tussen die twee een ja, romance die nooit echt tot uiting is gekomen. Maar ja, je kan ze bijna als een soort stel zien op lange afstand, die geen contact met, maar ja, inderdaad, die boeddhistische term, ik weet hem even niet uit mijn hoofd hoe die nou.
Ik heb hem opgeschreven, ja. In-yin, dat zijn dus, dat is een Koreaans begrip, mensen die elkaar, ja, elkaars paden kruisen, zonder dat ze elkaar kennen, ook al is het met dat je elkaars hand even aanraakt per ongeluk, of met je kledingstuk langs de jas van een ander loopt. Dat is in Korea dan al een soort van teken dat je elkaar in het verleden of in een alternatief leven in het verleden gekend moet hebben.
Ja.
Ze hebben in-yoon. Als je dan gaat trouwen met een persoon, nou, dan heb je wel 8000 laagjes in-yoon. Weet je, allemaal eerdere past lives van vroeger. Nou ja, dan moet je voor elkaar bestemd zijn of zo.
Ja. En dan is het dus zo dat, laten we even zeggen, de film bestaat uit 3 actes. En de laatste acte, als die Hee-soon daadwerkelijk dan naar New York is gekomen. En zij ook aan haar man ook zegt, ja, het is duidelijk, hij is ook echt gekomen voor mij. En ziet misschien eventueel potentieel nog iets. En die Arthur, haar man, vooral zijn ongemakkelijke blikken. Maar dat zijn ook fantastische dialogen. Een van de raakste scènes is als Nora en Arthur samen in bed liggen. En die Arthur, hij moet het toch vragen. Zo van, ja, zijn er nog gevoelens voor hem? Die twijfel bij hem. En van twijfel ook bij zichzelf. Van of hij wel genoeg is voor haar. En dan een fantastische, misschien nu al winnaar voor de quote van het jaar. Dat zij tegen hem zegt van, you forget the part that I love you. En nou,
ja.
Dat soort sowieso geweldig gespeeld. Vooral ook in die stiltes. Het gevoel zonder woorden acteren. Het wel gewoon van die gezichten af kunnen lezen. Maar zo is het ook gewoon hoe de film gemaakt is. Oké, er zitten misschien 1 of 2 shots te veel van een plasje water in. Nou, oké, dat zien we dan maar door de vingers. Maar ook voor het eerst, ik ben er nooit geweest, trek me ook niet zo. Maar wel voor het eerst in hele lange tijd dat ik New York weer zo mooi in beeld zag.
Ja, dat vond ik ook. En wat blijft hangen bij mij is dat als die twee samen zijn, Hee-soon en Nora, dan voel je en voelen zij ook, we zijn voor elkaar gemaakt. Maar zijn we voor elkaar gemaakt als levenspartners of niet? En daar is onmogelijk een antwoord op te geven, want het leven liep nu eenmaal anders. En dat hoeft niet te betekenen dat leven per se beter had uitgepakt dan het leven dat ze nu heeft. En dat is heel een heel mooi gegeven voor een film. Dat op zich zie je dat wel vaker in films, maar deze Past Lives mediteert er bijna op. Het legt volledig daar de focus op. Dat vond ik heel fascinerend en heel teder. En het is ook, het is zo'n mooie, kleine, verfijnde film.
Gevoelig.
Het moet wel een zuurpruim zijn om hier niet op zijn minst een klein brokje van in je keel te krijgen, zeker aan het slot.
Ja, dat ontroerende einde. En dan is het inderdaad gecombineerd met de stijl, hoe de film gemaakt is, ingetogen, een beetje meanderend af en toe. En dat, die sfeer daarbij. En inderdaad, wat jij net zo'n beetje zei van, hè, het is inderdaad ook zo van, een mens verandert. En er is nu eenmaal dan een verschil tussen toen en nu. En keuzes die je toen had kunnen maken, nu alsnog misschien die keuze dan maken. Maar inderdaad, zeker als je dan terugdenkt, of zij ook. Volgens mij, ik denk dat ze het bijna letterlijk in de film ook uitspreekt. Zo van over je jeugd en wat je zelf, volgens mij, ik heb het mezelf ook geloof ik al een keer of twee horen roepen. Zo van, je jeugd, jeetje. Dat lijkt wel een vorig leven. En inderdaad, toen stond je ook natuurlijk heel anders in het leven. En dan bepaalde gevoelens voor een persoon kunnen nog steeds op latere leeftijd wel aanwezig zijn. Maar je weet niet of je in dat vorige leven, in je jonge jaren, er goed aan had gedaan om daadwerkelijk die keus te maken. Om, nogmaals, ze had geen keus, want ze moesten met de ouders mee. Maar ja, daarom is het eigenlijk dat die middenakte ook wel weer cruciaal. Dat ze met elkaar weer in contact komen via social media, Facebook. En dat gaat in eerste instantie ook allemaal een beetje ongemakkelijk. En hey, hoi, en wat doe jij nu? En heb je al een relatie? En dan wordt er bewust wel gekozen voor, we moeten dit contact weer stopzetten, want dat gaat niet de kant. Ja, dat heeft geen zin. Of het gaat niet de kant op die ik eigenlijk zoals mijn leven zich op het moment aan het uitstippelen is. Matcht het niet. En
en in het begin had ik ook nog best wel lang het idee dat hij Soon vooral verlangde naar Nora. Omdat hij, in tegenstelling tot Nora, een wat eenzamer bestaan leidt. In Korea is het vrij gebruikelijk om lang bij je ouders te blijven wonen, bijvoorbeeld. Ik zeg ook, je krijgt in Korea niet uitbetaald voor het maken van overuren op je werk. Dus 80% van je leven bestaat uit werken en voor de rest is het gewoon bijkomen van dat werk. En that's it. En hij heeft ook nog een tijdje in het leger gediend. We zien niet voor niets een hele korte scène waarin we hem even in militaire dienst zien rondhuppelen. Waarschijnlijk om aan te geven dat dat moment te zijn, hij heeft minder afleiding of hij heeft een dusdanig ander leven dan Nora, dat er ook meer ruimte in zijn hoofd is om na te denken over vragen als, wat als Nora nooit was weggegaan? En dat verwoordt hij ook in een andere hele mooie quote. Ik ga niet te veel spoileren, maar helemaal aan het eind zegt hij iets in de trant van, wat als dit wat we nu maken ook een past life is? Shit, wat een mooie film.
Ja. Ik denk dat we daar elkaar wel.
Daarin hebben wij wel een injoen.
Ja, prachtige film. Ga dat zien. We zijn nog niet klaar. We hebben nog een andere recensie van Florence Sun op de programmering staan. En Jasper komt nog even voorbij met zijn stakingen update of stakingen afsluiting. We kunnen van Past Lives wel wat muziek draaien. Ja, jij zei net, of Mike tegen mij, van Grizzly Bear. Ja, zo noemen ze zich blijkbaar dus. Christopher Bear samen met Daniel Rossen. En ze hebben wel eerder iets van filmmuziek ook gedaan, toch?
Ik dacht voor Blue Valentine. Okay. Ook niet de meest vrolijke liefdesfilm ooit gemaakt. Dat is die met Ryan Gosling en Michelle Williams. Wel zeer de moeite waard trouwens. Ja, van die lekkere, dromerige, melancholische muziek. Perfect voor Past Lives. Gelukkig is onze movie insider Jasper nooit ver weg. Hij praat ons bij over het onderwerp dat hem al maanden fascineert en boeit. En hij heeft alles voor ons nauwlettend in de gaten gehouden. Die achterlijke situatie in Hollywood, de stakingen. Je hebt of had de scriptschrijvers die staakten. De acteurs zijn daar nog mee bezig. Waar staan we? Wat staat er op het spel? Hoe hangt de vlag erbij in Hollywood? Hier is Jasper.
Hoi Guido en John. En hallo luisteraars. Ja, daar ben ik weer met een update over de stakingen in Hollywood. Want het zal jullie niet ontgaan zijn, er is het een en ander gebeurd. Zondag 24 september, laat op de dag lokale tijd, kwam de Writers Guild of America, de vakbond van scenario-schrijvers, met het nieuws naar buiten dat er een voorlopige deal was met de studio's. 2 dagen later heeft het bestuur van de vakbond voor die deal gestemd en hun leden aangeraden hetzelfde te doen. Nu moeten alle leden, alle schrijvers dus, onafhankelijk nog voor of tegen stemmen. Dat gaat nog wel even duren, dat stemmen is afgelopen maandag begonnen. Maar de guild heeft besloten dat de schrijvers in afwachting van die stemming weer aan het werk mogen. Dus op woensdag 27 september om 1 minuut over 12 in de nacht konden de schrijvers na 148 dagen staken weer aan het werk. Gaan we daar meteen wat van merken? Ja en nee. Voor films en series verandert er niet veel, want ja, de acteurs staken nog steeds en zonder acteurs kan je niet veel. Maar het is wel belangrijk dat er alvast geschreven wordt aan shows en films die geschoten kunnen worden als de acteurs ook weer aan het werk zijn. En verder zijn de eerste shows die op zwart gingen toen de stakingen begonnen in mei, de talkshows, de late night shows, de Jimmy Kimmels en de Fallons, ook de eerste die weer op tv waren, die zijn allemaal weer up and running inmiddels. Maar hebben de schrijvers nou ook echt gekregen wat ze wilden of hebben ze heel veel water bij de wijn moeten doen? Het bleef best wel lang onduidelijk wat er nou precies in die nieuwe contracten staat, wat er in die deal stond. Maar het is nu toch wel duidelijk dat de schrijvers op bijna alle belangrijke punten heel dicht zijn gekomen bij hun aanvankelijke eisen. En dat is toch wel opmerkelijk. Ik zal niet te veel in detail treden over procenten en zo, maar ze hebben een salarisverhoging gehad die een stuk dichter bij hun originele eis ligt dan bij het originele beeld van de studio's. Ze hebben een beter pensioen, verbeteringen in de lengte van de contracten en de grootte van de teams van schrijvers op een show, dus geen mini-rooms meer. Bovendien is er een oplossing gevonden voor het probleem van de residuals bij de streamers. Grof gezegd zal een schrijver nu meer verdienen, een bonus krijgen, als hun product het beter doet op een streamer, ook in het buitenland. En dan was er nog het hete hangijzer van de AI. Ook daar hebben de schrijvers grotendeels gekregen wat ze wilden. In de deal wordt vastgelegd dat schrijvers of studio's niet verboden wordt AI te gebruiken, maar dat dat niet mag gebeuren ten koste van banen van schrijvers of hun salaris. En bovendien kan een studio een schrijver niet dwingen AI te gebruiken. En door AI gegenereerd werk wordt onder deze nieuwe regels niet gezien als literair materiaal, en ook niet als bronmateriaal en mag dus niet tot scripts verwerkt worden. En ook niet onbelangrijk, materiaal van de schrijvers mag niet gebruikt worden om AI te trainen. Iets wat recentelijk naar buiten kwam dat wel degelijk gebeurde. Dus, schrijvers blij, schrijvers weer aan het werk. Het is ze gegund. Maar zoals gezegd is dat nog niet het einde van de ellende, want de acteurs staken nog steeds en hebben ondertussen ook de game-industrie toegevoegd aan de bedrijven waar ze niet meer voor werken. Wel zijn de onderhandelingen met acteurs inmiddels hervat. Sinds afgelopen maandag zijn de partijen weer aan het praten. Betekent die deal van de schrijvers nou goed nieuws voor de acteurs? Ja, in principe wel. Als de schrijvers dit voor elkaar kunnen krijgen, dan kunnen de acteurs waarschijnlijk een soortgelijke deal binnenkort tegemoet zien. Veel van hun eisen zijn immers vergelijkbaar. Veel, maar niet allemaal. En hun situatie is ook anders. Je moet beseffen dat SAG, de Screen Actors Guild, de vakbond van de acteurs dus, heel veel verschillende soorten performers vertegenwoordigt. Acteurs, ja, maar ook stuntmensen, dansers, etc. En die hebben allemaal andere eisen en zorgen. Er zijn bij SAG bijvoorbeeld grote zorgen over de achtergrondacteurs, de extras, die ja, makkelijk door de computer vervangen zouden kunnen worden. En die mensen verdienen al zo weinig. Er zijn al leden die zeggen dat hun lichaam en gezicht gescand zijn door de studio's om op die manier te gebruiken. En dat gebruik wil SAG in ieder geval zien te verbieden. Dus ja, een deal lijkt dichterbij dan eerst door het deal van de schrijvers, maar de acteurs zijn er zeker nog niet uit. In ieder geval wordt er weer geschreven door mensen. De staking waarmee dit, inclusief deze updates, allemaal begon op 2 mei van dit jaar, is voorbij. En over die acteurs, ja, natuurlijk hou ik jullie daarover ook op de hoogte. Tot snel.
Young Max, one more offense and you'll be behind bars. Flora, you're his mother. Find him something to do.
What are you doing right now?
You don't want to know.
You are a great mother.
Am I?
Happy birthday.
What's that?
It's yours.
Don't want to play. Since when am I a guitarist?
I can't go on like this, living in a shoebox with a kid who hates me.
Can't wait for the day I don't have to be here.
Go on! Go back to your dad! I might learn the guitar myself.
That's just too funny. Takes years of practice, commitment.
Are you really going to talk to me about commitment?
We're ready to teach you how to shred the knob on guitar.
So, you want to learn the guitar? This is a gift you can take to your grave.
What's your problem?
I didn't know I had a problem.
You're teaching guitar online, love.
What are you hoping to get out of this?
I thought this guitar might make my son think I'm cool. I'll be back in an hour!
I don't care.
How annoying is he?
Very annoying. What is that?
Shh.
Jesus Christ, it's like a club in here! Turn it down a second!
Ja, dus we zijn beland bij ook nog gezien op de streamingdiensten. En een top 5 zat er deze podcast niet meer bij. Ik had van tevoren wel zitten bedenken. We deden een paar podcasts terug. Eerder, wat was het, van de zomer. Die top 5 overambitieus naar aanleiding van Beau Is Afraid. Daar de perfecte tegenhanger zou bij deze mooi gepast hebben. Klein maar fijn. Daar zou Past Lives ook wel, maar vooral Once van regisseur John Carney is misschien wel het schoolvoorbeeld van het filmpje Klein maar Fijn. Sing Street is net, ja, komt daar ook wel voor in aanmerking, maar is net, heeft iets meer aankleding of heeft iets meer te bieden, zeg maar. En Once is echt het ja, the little film that could. En zijn nieuwe film Flora and Son is vanaf nu te zien op Apple TV Plus met, oké, okay, Eve Hewson speelt de hoofdrol. En nou, ik ging na de hand ook. We hadden even contact voordat we deze podcast gingen opnemen. Jij ging dat ook na de hand even opzoeken. Van wie is die mij? Dat is dus de dochter van Bono. Kom je dan achter?
Ja, dat wist ik niet. En ik ging het later uitzoeken, maar zij doet dat ook heel bewust. Hè? Zij wil niet te boek staan als de dochter van. Dat snap ik best. Ze wil op eigen kracht natuurlijk een carrière beginnen, maar je moest bijna haar wel googlen na afloop van wauw, haar filmpersonage is ook zo heerlijk en ze is zo goed.
Mm.
Is zij, ja.
Want zij speelt dus Flora en ja, ze is een beetje working class moeder van begin 30. Ze heeft een tienerzoon Max en zij is dus ook op een tienerzwangerschap in Dublin wonen ze. En ja, of ze nou, nou ja, ze leeft in ieder geval gescheiden van haar ex, gespeeld door Jack Rayner, die we ook zagen in Sing Street, waar die de broer van speelde. En ja, zij is op die leeftijd gekomen, Flora. Ja, ze zit een beetje, nou ja, in de put niet zozeer, maar meer zo van ja, ik heb nooit iets bereikt in het leven. Ik wil nog wat gaan doen, iets leuks. Nee, weet je wat, ik ga gitaarlessen nemen. En dan van die gitaarlessen via via Zoom, zoals dat tegenwoordig dan gaat. En
eigenlijk heeft ze die gitaar vooral van de vuilnisbelt gejat om haar zoon, die nogal onhandelbaar is, een hobby te geven. Die jongen die moet wat te doen hebben.
Ja, want de moeder-zoon verhouding is moeizaam, want hij is, nou ja, crimineeltje, een beetje licht jeugddelinquent. Of dat ook door de omstandigheden komt waarin ze verkeren. Maar dat, ja, ze daarin wel een soort van gedeelde passies hebben, ook allebei wel iets met muziek. Dat kan ook medekomen doordat haar ex, zijn vader dus, die Jack Rayner, was bassist van een bandje wat het ook nooit heeft geschopt tot meer dan, we stonden op de affiche met Snow Patrol. En,
oh, ja.
En nu zijn we een band die op bruiloften spelen en dat soort dingen. Maar de gitaarlessen die ze dan neemt, ook omdat hij zo lekker uitzag, de Amerikaanse Jeff gespeeld door Joseph Gordon-Levitt, woonachtig in L.A. En dat er eigenlijk vanaf het begin af aan een klik is tussen Flora en Jeff. Dat mogen duidelijk zijn. Of er een romance in de lucht hangt. En nou, deze mooie kandidaat voor top 5, klein maar fijn.
Ja, nee, absoluut. Ik keek hier heel erg naar uit. Jij wees me erop. Wat heb je met die streamingdiensten? Er hangen niet ineens overal affiches in de stad. Jongens, de nieuwe John Carney komt eraan. Hij wordt gewoon ineens gedropt op een streamingdienst. En dan moet iemand als John je erop wijzen dat John Carney, die hier in Movie Insider een enorme status geniet, omdat wij allebei enorme fan zijn van Once en Sing Street. Ik moest het van jou te horen krijgen, dus ik sprong een gat in de lucht. Want dat is toch ook alweer een jaar of 6, 7 geleden, Sing Street, toch?
Ja, en volgens mij had hij tussen deze en Sing Street zat nog die Begin Again met Mark Ruffalo en Keira Knightley.
Nou, dat is wel leuk om te vermelden. Die John Carney is dus een regisseur die met Once ineens ook een Oscar scoorde voor beste liedje, Falling Slowly. Een van de mooiste filmsongs die ik ooit heb gehoord. En hij schoot die film eigenlijk min of meer met de hand op straat. Het is piepklein, maar fijn inderdaad. Ja, dat zijn mooie Sing Street is iets meer aangekleed. Maar Once werd zo'n hit dat hij naar Amerika werd gehaald om Begin Again met Keira Knightley te maken. En daar heeft hij zo'n rot ervaring aan overgehouden. Dat is hij ook best wel uitgesproken over. Die Keira Knightley was een verschrikking en dat Hollywood systeem, dat is niks voor mij. Dus hij is teruggegaan naar Ierland en maakt gelukkig weer van die kleine filmpjes à la Once. Zoals Sing Street en nu Flora and Son. Je zou kunnen zeggen dat John Carney voor de derde keer op rij dezelfde film maakt. Of vierde keer. Ik weet het. Het is de cynische versie. Maar al maakt hij nog 50 varianten op dezelfde film. Kom maar door. Ja. Als ze allemaal zo heerlijk uitpakken als zijn werk. En ook Flora and Son, die mij absoluut niet tegenviel. Hij is misschien net niet van het niveau van Sing Street en Once, hoor. Maar
nee,
het valt weinig te mopperen, toch?
Ja, nee, het voelt iets meer aan als het tussendoortje Begin Again. Die op zich verder als film was die ook heerlijk. Inderdaad, ja, het is weinig verrassend. De muziek heeft weer een hele prominente plek in de film. Niet alleen een aantal liedjes, maar het gaat ook echt over, nou ja, dat is op zich ook wel leuk. Nou, hij heeft al een aardige vondst. Hier is dat de lessen via Zoom letterlijk tot leven komen. Dus het begint met het laptopschermpje. En dan opeens, dat is de eerste keer wel een soort van half schrikken, zit daar Joseph Gordon-Levitt recht tegenover haar. Dus nou, op die manier heeft hij dan, om de afstand te overbruggen of de klik tussen die twee nog wat gevoeliger te maken, zijn ze bij elkaar. Maar in de werkelijkheid gaat het nog steeds via het computerscherm. Maar vooral zij, die Flora, het personage, het karakter, het is gewoon een heerlijk wijf, ook een leuke verschijning. Ja. Maar zo grof gebekt en levenslustig. Toch wel ook nog. Ze is ook nog niet zo oud. En een beetje eigenwijs. En ja, zij is gewoon heerlijk om naar te kijken. En op zich, de rest van de personages verbleken daar wel een klein beetje bij. Maar het is niet dat de bijpersonages niks van betekenis hebben of zo. Het gaat ook wel daadwerkelijk op een gegeven moment zeker ook wel over de band tussen moeder en zoon.
Zeker. En die is heel ontroerend en heel herkenbaar. En dat maakt deze film ook niet klef. Weet je, als je dit gaat uitleggen aan mensen, waar gaat Flora and Son over? En je vertelt dat het over een moeder en een zoon en die verstoorde relatie wordt geheeld door de helende kracht van muziek. Dan denk je, oh my god, wat een corny, cheesy gedoe. Maar Flora and Son is bijna nooit te betrappen op kleffigheid. Omdat die, nou, het schuurt een beetje tegen het kitchen sink drama aan. Dit is, ik had het er net met mijn meisje over. Die vond hem heerlijk en die zei, ik zei tegen haar, je had hier ook een hele andere schrijnende film van kunnen maken. Over een moeder die droomt van een mooier leven in plaats van die buitenwijk in Dublin. En struggelt met haar zoon die ook een keer hardop uitspreekt, ik wil eigenlijk, wat mij betreft, was hij er niet. Of rolt hij gewoon eens een end weg op. Want ik heb eigenlijk ook wel gewoon last van dat kind. Wat moet ik er nou eigenlijk mee? Ja. Dus je had hier ook een Ken Loach film van kunnen maken voor de kenners onder ons. En daar is het John Carney helemaal niet om te doen. Maar hij heeft wel een licht rauw realistisch randje. Hij is wel iets rauwer misschien dan Sing Street.
Ja, dat zeker.
Ja,
het zit eigenlijk een beetje, als je Sing Street en Once samen in de blender gooit, dan kom je ongeveer een beetje op dit uit, denk ik.
Ja, maar er zit ook heel veel humor in. En het is, het zit hem allemaal in de uitvoering van een simpele grap. Er zitten hele simpele grappen in, maar ze zijn zo goed uitgevoerd. Het heeft geen zin om ze hier uit te leggen. Je moet ze gewoon zien. Maar ik zeg, de geweigerde bassolo van Ian, daar moest ik echt ontzettend op lachen. Guanita, nou, moet je ook de film voor hebben gezien. Daar moest ik ook heel erg om lachen. Net als om een soort montagegrapje waarin Ian zijn ex-vriendin beschuldigt van het veel te vroeg op de dag wijn drinken, waarna hij zelf aan een gigantische pint of drie pinten bier begint. John Carney heeft ook, daar zit een soort typisch Iers gevoel van humor in. Maar hij, daar wil ik het vooral over hebben, hij heeft een trucje bedacht. Dat zit in Once, dat zit in Sing Street. En ook hier lukt het weer om daar een soort magic trick van te maken. De geboorte van een popsong. Twee mensen die samenkomen en een eenvoudig, maar bloedmooi liedje in elkaar knutselen. Hoe dat precies ontstaat, daar moet je maar voor kijken. Maar ook hier is het weer raak en kreeg ik er weer kippenvel van. En het is op het randje van het sentimentele, maar het is...
Het heeft iets, ja.
Het is zo effectief en het is ook zo. Het is een heel simpel liedje, maar het raakt een gevoelige snaar. En dat is de kracht van John Carney. Hij maakt niet alleen films over de helende kracht van muziek. Hij gelooft heilig in die helende kracht van muziek. En dat weet hij zo goed over te brengen in zijn films. Hij flikt het hier gewoon weer.
Ja, zeker. En ja, hoe ze inderdaad de talenten op muziekgebied elkaar aanvullen. Maar hij doet zijn trucje weer. Dus je zou kunnen zeggen, weinig verrassend, maar dat geeft niet. Ja, misschien dat het einde net niet zo uitpakt als je misschien normaal gesproken via de clichéweggetjes zou verwachten. Van, oh, dat gaat dan gebeuren. Nee, het eindigt toch net even anders.
Ja, net gewoon... als Once eigenlijk. Een beetje hetzelfde einde als Once. Je verwacht... De film houdt gewoon eigenlijk op een gegeven moment gewoon op. En dan mag je het met je eigen fantasie zelf verder invullen hoe die levenspaden verder verlopen. En dat is ook wel smaakvol.
Ja, maar het fijne gevoel wat je van zo'n film als deze krijgt. Je zit met een glimlach, bijna de hele film lang. En misschien, dat zal misschien per persoon verschillen, maar met een licht traantje aan het einde. En muziek, duidelijk. Maar hij is... John Carney als scriptschrijver dan ook, hij werkt zijn karakters wel voldoende uit. Het zijn niet zomaar alleen maar, goh, hey, we gaan leuk gezellig met elkaar een liedje spelen. En we moeten sowieso, we gaan de podcast wel afsluiten met, denk ik in ieder geval High Life. Maar de muziek is weer heerlijk. Maar ik zat wel, of in ieder geval nu na deze eerste keer... Geen van de liedjes was echt een oorwormpje à la Drive It Like You Stole
It.
Of Falling Slowly. Ik zou het zo weer aanzetten, die liedjes. En ze zijn heerlijk, maar niet dat die direct in mijn oor bleef zitten.
Nee, maar goed. Je moet wel een enorme zuurpruim zijn om niet op zijn minst een beetje te genieten van Flora and Son. Deze kun je moeiteloos aan iedereen aanraden, toch?
Ja, absoluut. En gewoon eens in het jaar of... 2 jaar of daar. Nou, gewoon dat is met al het werk van John Carney. Als je daar gewoon even behoefte hebt aan dat klein maar fijn muziek, glimlach, traantje erbij. Ja, vooral Once en Sing Street. En deze dan toch ook. Waarom niet? Flora and Son. Even een van de korte liedjes voordat we zo nog een laatste iets op Disney. En die Wes Anderson Roald Dahl shorts op Netflix. Welke zullen we doen?
Laten we... De songs zijn dusdanig verweven met de plot dat ze bijna nog als spoilers kunnen worden gezien. Dus laten we een tussendoor liedje draaien uit de soundtrack. Het is eigenlijk het moment dat moeder Flora erachter komt dat haar zoon meer in zijn mars heeft dan alleen dingen jatten. En dan besluit ze ook met hem een videoclip op te nemen. Die is trouwens hilarisch. Ook dat zag je al in Sing Street. Het opnemen van een clip met handen en voeten. Maar ook hier weer zalig. Het nummer, de titel alleen al is al heel grappig. Zoon Max Dublin 07.
This one goes out to everybody in the flats, yeah? Here we go. This one's for all you gangsters who think you can get me. Come on, get me. Come Come on, girl, you know how much I want you. Like a ghost, I'm going to haunt you. Meet me at me crib, bring your friends. Maybe you can drive a Mercedes Benz. We'll hang out poolside, have a drink. Swimming against the tide, not gonna sink. Come on, girl, let's get in trouble. Shake a knot, stir the James Bond from Dublin.
John, ik mag dan fulltime filmverslaggever zijn. Ik moet toch vaak van jou horen welke films je zeker niet mag missen. Of die in ieder geval iets hebben, iets interessants. Nou, je wees me op de nieuwe John Carney, waarvoor nogmaals veel dank. Ook namens mijn meisje. Er is nog een titel die volledig aan mij voorbij is gegaan, die op Disney Plus nu te zien is. En het is een horrorfilm die...
Sci-fi.
Sci-fi? Oké, ik wil er alles van weten.
No One Will Save You. Ja, dan is het ook... kijk, wij zitten uiteraard als fanatieke filmfreaks ook veel op Letterboxd. En dan zie je die titel ook opeens heel hoog in de... Wat is populair momenteel? Ik zag hem voorbij komen op Disney Plus. En dan hij is dan van Brian Duffield. Die hiervoor debuteerde met het ook best wel interessante Spontaneous. Over die spontaan exploderende tieners. Dat was een soort van hele rare soort
comedy. Oh, die ken ik niet. Ja. Die was
ook al wel interessant. En dit is wel weer eigenlijk een film waar je het liefst zo min mogelijk over moet weten. Want dan word je er echt lekker door verrast. Maar heel kort even. De hoofdrol wordt gespeeld door die Caitlin Dever. Die zat in Short Term 12. En kennen wij denk ik vooral wat recenter uit Booksmart. Een van die twee meiden was ze. En zij woont in een groot vrijstaand huis ergens in... Ik weet even niet welke staat van Amerika, doet er niet toe. In haar eentje. En of ze nou wel of niet agorafobisch is... Ze leidt in ieder geval een teruggetrokken bestaan. En daar is een reden voor, dat zal ik niet spoileren. Wat ik wel kan spoileren, want dat staat gewoon in de synopsis. Of kijk maar de trailer... Er komen aliens. En dan is dit een, Close Encounters of the Third Kind meets Halloween. En dat zorgt voor een nagelbijtend en soms licht komisch kat-en-muisspel tussen Caitlin Dever en de aliens die haar bezoeken.
Hier moet je misschien dan toch maar niet zeggen. Ik zei net, ik wilde alles van weten, maar ik wil dat eigenlijk niet. Ik moet hem nog gaan zien, maar dat klinkt prikkelend genoeg om hem eens aan te zetten.
Ja, en dit het is gewoon een opmerkelijk iets. Ja, het is spoiler niet zozeer, maar dit is wel echt, vooral voor deze film, interessant om te melden dat er eigenlijk geen dialogen in zitten. Het is zij en aliens. En No One Will Save You. Een aanrader, een verrassing ook op Disney+. Laten we het dan nog kort even hebben over, ze zijn ook kort. Maar die kwamen ook opeens, ik had ervan gehoord in aanloop naar, maar Wes Anderson, Roald Dahl, eentje, The Wonderful Story of Henry Sugar, duurt om en nabij de 40 minuten. En dan heb je nog drie nog kortere, The Swan, The Ratcatcher en Poison, duren alle drie ongeveer een kwartiertje. En Wes Anderson van, roep ze maar even, The Royal Tenenbaums en The Grand Budapest Hotel en recent, of eerder dit jaar, Asteroid City, heeft natuurlijk eerder een Roald Dahl verfilming gedaan met zijn stop motion Fantastic Mr. Fox. Misschien nog steeds mijn favoriete Wes Anderson, omdat dat ook fantastisch samengaat met stop motion. En nu dus die vier Roald Dahl.
Nou, die, Henry Sugar ging in première op het filmfestival van Venetië in ieder geval. Oh ja. Dat is nog wel aardig om te vermelden. Dus helemaal uit de lucht vallen deden ze niet. Ik niet op de hoogte dat er nog drie andere shorts ook bij zouden zitten. En ik krijg ook wel veel de vraag om me heen. Hoe kan het nou dat Wes Anderson wiens films toch vooral op andere streamingdiensten behalve Netflix te zien zijn? Waarom zien we ze hier? Maar dat heeft volgens mij te maken met dat Netflix een deal heeft gesloten met de erfgenamen van schrijver Roald Dahl. Want komen allemaal nieuwe Roald Dahl verfilmingen aan. Je had vorig jaar die nieuwe Matilda, is ook van Netflix. Er komt een nieuwe, volgens mij stop motion, in ieder geval een animatieversie van zijn boek De Griezels aan. En als onderdeel van dat Roald Dahl Netflix pakket zien we dus hier de nieuwe Wes Anderson films. Zo moet je het volgens mij een beetje lezen.
Oké, maar dan staat misschien die eind dit jaar Wonka met Timothy Chalamet als de jonge Willy Wonka. Die staat er misschien los van? Of, misschien heeft
ja, had ik nog niet aan gedacht. Is natuurlijk ook een Roald Dahl verfilming. Ja,
nou zeker. Ja, niet echt. Het is een soort van prequel, geloof ik dan.
Geïnspireerd door of de basis zit hem in het boek van Roald Dahl. Nou ja, Wes Anderson en Roald Dahl zijn een hele goede match. Dat bleek al uit Fantastic Mr. Fox. Dat blijkt ook uit deze shorts, waarvan ik er overigens twee heb gezien. Dus de Wonderful Life of Sorry, Wonderful Story.
Ja, Wonderful Story of
Story Henry of Henry Sugar. En dan The Swan heb ik gezien.
Ja, die is wel...
daarom is Roald Dahl zo interessant. Die maakte verhalen die ook voor kinderen bedoeld waren, maar die was er niet bang voor om kinderen zich te pleuren te laten schrikken.
Nee, inderdaad.
Het behoorde echt tot zijn filosofie dat kinderen, hoef je echt niet alleen maar zoetigheid voor te schotelen. Die mag je best een beetje angst inboezemen. Dat zit in The Witches bijvoorbeeld.
Ja, zelfs in Willy Wonka. En
Mathilde
Charlie and the Chocolate Factory moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, een beetje ook die zwarte, grimmige humor die dan heet. En of überhaupt gewoon het werk van Roald Dahl gecombineerd met de stijl van Wes Anderson. En dat is inderdaad een soort van match made in heaven. Alhoewel het... Nou ja, daar kom ik zo nog heel kort even op. Maar Ralph Fiennes, Voldemort, die speelt Roald Dahl. En is een van de vertellers. Want de teksten worden hier eigenlijk de teksten van Roald Dahl's korte verhalen worden hier letterlijk opgelezen of voorgedragen. Niet altijd, maar soms recht in de camera. Of de personages zijn aan het dit en dat, zei ik. En toen zei ik tegen... Ja, dus dan draai je zich naar de kamer. Dus het is... en dat je bijna... daar wou ik op uitkomen van... Ja, is Wes Anderson hier helemaal doorgeslagen in zijn stijl? Want hier is het bijna letterlijk een pop-up boek met... Ja, sets of het idee van wat je bij toneel hebt. Met gewoon zo'n doek als achtergrond. En die wordt dan weggehaald. Of die schuift opzij. Of dan heb je zo'n hulpje die je even iets aangeeft.
Die heeft iets aanreikt.
Aanpakt of zoiets. En hier qua stijl, hè, die poppenkast of pop-up-achtige, nog meer zelfs dan in zijn films. Dus het past wel, maar zeker ook met, er wordt heel veel tekst. Eigenlijk is er non-stop tekst en het wordt inderdaad ook allemaal voorgelezen. Je moet er wel tegen kunnen. Het was af en toe een beetje vermoeiend.
Ja, nee. Ik zag hem met een aantal mensen tegelijk. En iedereen moest gewoon bijkomen na die 40 minuten van Henry Sugar. Omdat er heel veel verhaal door je strot wordt geduwd. En mensen praten heel erg snel. En nou, ik wil eerst eens even verwijzen naar een podcast die ik met Jasper heb gemaakt. Heel recent, naar aanleiding van Asteroid City. Een volledige Wes Anderson special. Waarin we uitgebreid ingaan op... de filosofie van Wes Anderson, zijn aanpak, zijn esthetiek. Wat maakt een Wes Anderson film? En zijn ze irritant of zijn ze ontroerend? En daar viel heel vaak de kreet, die moet ik nog een tweede keer zien. Of pas bij een tweede of derde keer kijken, ga je zijn films meer waarderen? En dat had ik hier ook weer. Het is hoe meer Wes Anderson films ik zie, hoe meer ik eigenlijk bij de eerste keer kijken vooral overroppeld ben door de vorm. En dan, als ik mezelf ertoe kan aanzetten om hem een tweede of derde keer aan te zetten, dan pas sluipt de ontroering er langzaam in. Er zijn uitzonderingen hoor. Grand Budapest Hotel kwam al vrij snel direct bij me binnen. En Fantastic Mr. Fox, idem dito. Isle of Dogs is ook wel zo'n titel. Hmm. Maar hier ook weer. Het is, je hebt hem gezien en dan denk je, wauw, oké, waarom moest ik dit zien? Maar ja... Je kan ook zeggen, omdat de vorm een short is, zet je hem ook sneller aan. Dus dat helpt. Vooralsnog hou ik het op interessante experimenten in vertelling. Het zijn vertellingen over vertellingen bijna.
Ja, de manier... structuur, verhaal, in verhaal, in verhaal. Of, ja. Zoiets.
Ja, dat is heel knap gedaan. Wes Anderson is niet bang om nieuwe dingen uit te proberen. Steeds wel binnen zijn pop-up-achtige esthetiek, waar we het al over hadden. Maar altijd is hij altijd zoekend naar nieuwe manieren om zijn verhaal te vertellen. En daarin, ook in Asteroid City, ik weet niet of je hem inmiddels gezien hebt, zit een tweede en derde laag. Het blijkt ook nog een toneelstuk van een tv-programma te zijn. En nou ja, bij de recensie zei ik nog tegen Jasper, daar ben ik niet eens aan toegekomen bij de eerste kijkbeurt om uit te vogelen wat ik daar nou van vond en of ik dat nou vond werken. En dat had ik al helemaal niet bij The Wonderful Story of Henry Sugar. Maar ja, het prikkelt wel. En ik zal hem denk ik nog een tweede kans geven. Maar ja, dit is de Wes Anderson die ook irriteert. Dat vind ik te ver gaan. Maar het experiment, weet hij het experimentele te overstijgen met iets dat echt tot leven komt? Dat vraag ik me nog even af. Maar ja, daar gaan we weer. Daarvoor moet je hem misschien een tweede keer zien.
Ja, en dan heb ik op de een of andere manier wel iets meer behoefte om die Henry Sugar, die de langste is van de vier. Want nou ja, die drie korte zijn ook leuk, maar Henry Sugar heeft, ja, doordat hij ook wat langer is, heeft ook net wat meer te bieden, heeft ook net wat meer verhaal. Benedict Cumberbatch in de rol van Henry Sugar. En ja, niet alle shorts hebben ook Ben Kingsley erin, Dev Patel, Rupert Friend en Richard Ayoade. En dan dus Ralph Fiennes als Roald Dahl. Dus het zijn ook niet, zoals je van andere, vooral de films van Anderson gewend bent met heel veel personages. Die shorts die hebben dan vaak maar twee of drie. En dan wel, zeg maar, die is aan het babbelen. En dan pakt die het verhaal alweer even over, zeg maar. Dus het is wel voor Andersons doen overzichtelijker. Wel die Henry Sugar wel iets uitgebreider is of wat meer heeft. Maar die drie shorts zijn eigenlijk gewoon korte verhaaltjes en iets wel grappig. En, ja,
het zijn geen makkelijke wegkijkertjes. Dat ook niet.
Nee, dat ook weer niet.
Kort ze ook zijn.
Ja. Ja, maar wel vermakelijk en zeker uniek, want ja, dat is en blijft die stijl van Anderson. En nog steeds inderdaad zo van, ja, dit is een soort van ultieme match, Anderson en Roald Dahl, maar je vraagt je ook wel weer af van hoe een andere maker met een Roald Dahl verhaal aan de haal gaat. En dat gaan we dus later zien met, nou, wat komt er nog, de griezels en...
Nou ja, ik blijf erbij dat het bijzonder is dat we dit jaar toch een film hebben gezien die, nou ja, ik wil niet zeggen het wiel opnieuw uitvindt, maar die echt een unieke boekverfilming zichzelf mag noemen, toch? Ik heb nog nooit een boek zo of een verhaal zo verfilmd zien worden.
Nee.
En ik heb het idee dat Wes Anderson het hem daar vooral om te doen was ook. Om iets nieuws uit te proberen en zijn trucendoos nog verder open te gooien. En daarmee valt hij me nooit lastig. Ik sta altijd open voor meer Wes Anderson. Maar ik had er ook wat moeite mee hoor. Dat is standaard. Het roept een beetje weerstand op. En dan is het aan jou om de verdiepende slag te maken of niet.
Good evening, Mr. Sugar.
Said the man behind the desk whose job it was to never forget a face.
Henry Sugar was 41 years old, unmarried and rich.
Strange. The following is what Henry read in the little blue exercise book.
Gentlemen, I am a man who can see without using his eyes.
He saw it, I cried. He saw that trolley. This is absolutely unbelievable. I was flabbergasted.
This is a terrific piece of information. This could change my life.
An extraordinary thing happened. All at once, he sees through his own skin. Like an X-ray, only better, he sees everything. Henry was now almost certainly capable of making money faster than any other person in the entire world.
We zijn er doorheen, John. Dit was een hele berg aan titels die volgens mij allemaal de moeite van het bespreken wel waard waren. Al is het maar om mensen te waarschuwen voor die Exorcist Believer bijvoorbeeld.
Ja, of te waarschuwen, hey, ga dat eens kijken. Past Lives of Flora and Son, dus op Apple en No One Will Save You, Disney en die Wes Andersons op Netflix. Je kan ze dus alle vier in, wat is het, 1,5 uur tijd heb je ze allemaal gehad.
Hey John, volgende week komt de Gouden Palm winnaar in de bioscoop. En dat is Anatomy of a Fall. Dat is althans de Engelse titel van een Duitse film met Sandra Hüller.
Nou, het is een Franse film.
Het is een Franse film. Ja. Van een Franse, ja. Maar ja, dat is helemaal waar. Het gaat met Sandra Hüller als een Duitse die met een Fransman getrouwd is. En die komt om het leven en dan volgt een rechtszaak. Het is een hele interessante film om te bespreken. Laten we die sowieso op de agenda zetten. Maar als ik verder naar de bioscoopagenda kijk, dan komt er niet heel veel broekscheurens uit. Of je moet heel erg uitkijken naar, ik heb hem al gezien, net als in de film, met Noortje Herlaar en Benja Bruining. En je hebt nog een film, The Dive. Okay, van de claustrofobische thriller. Ja, maar over tanks die heel snel leeg zijn of zo.
Laten we anders, er komt een klassieker, maar die komt ook daadwerkelijk in re-release in de bioscopen, die ook weer 50 jaar oud is. En een interessante volkhorror. Zullen we gewoon The Wicker Man als klassieker doen?
Oh, dat vind ik wel heel gaaf. Die heb ik zo lang geleden voor het laatst gezien. Ja, vind ik een goed idee.
Ja, dus ik denk dat we daarmee een mooie combi hebben met Anatomy of a Fall en The Wicker Man. Niet die film met The Bees, Nicolas Cage, maar het origineel van 50 jaar geleden. En verder, kom met suggesties. Laat van jullie horen via X of Instagram, at Movie Insight. Je kan ons vinden via Facebook. Of anders, stuur eens een mailtje, movieinsiderspodcast@gmail.com. Als je je mening kwijt wil over een van de besproken films. Of een suggestie wil doen voor iets wat wij zouden moeten gaan bespreken. Of jullie moeten nodig eens een keer je waffel houden over dat. Of dat mag je niet meer zeggen. Of
je waffel juist open trekken over dit en dat. Ja, alle feedback is altijd welkom. John, we moeten toch nog iets gaan draaien uit Flora and Son, de nieuwe John Carney. Toch laten we dan dat slotnummer toch maar doen.
Ja, zou dat een Oscar-nominatie zou erin zitten, misschien?
Ja, het is toch vaak bij die Oscar-nominatie voor Best Song moeten ze toch vaak op zoek gaan om die categorie te kunnen vullen. Ja. En dan zitten er vaak hele obscure titels tussen. Nou, doe dan in godsnaam iets uit Flora and Son. Nou ja, het zijn niet de oorwurmpjes van eerdere Carney-werk, maar ze zijn wel heerlijk. Hoe heet deze ook alweer?
High Life.
Heerlijk.
Zeker. Tot de volgende keer.
Tot gauw.
I've been bruised and broken. I've been torn and fucking too. I've been working and running. Then I have to run home to you. And I'm not living in your life. And you're not living in mine. We've been getting it wrong forever. We'll get it right this time. And living the high life. Shit.
song's a love song. It's not an apology, but sometimes I hate you, reminding me of me.
Woman, guess we're cut from the same cloth. 14 years in the same block. 9 long months in your belly, down to the comb, and I still wasn't ready. 3 days late, I arrived at the party, smiling me face. You're welcome, me hearty. Back to the gaff and the liberties. Christening party, up with the knees. Girl, we are cut from the same cloth. All you feel, I feel the same loss. I see your eyes in the mirror. Saint, angel, devil, sinner. Still laughing at life with our fists up. Still getting our tea down the chip shop. Still tough, tongue sharp as a flick knife. Still here, still living the high life.
No, no.
Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.